Goedemiddag, beste mensen. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Ik ben Robert van Ooy en bij mij aan tafel zit Chris Keulemans. Schrijver, journalist, festivalorganisator, moderator. Hij is directeur geweest van diverse culturele centra. Onder andere de Bali en de Tolhuistuin, allebei in Amsterdam. Hij is ook een van de oprichters van Press Now. En hij is betrokken bij een steunpunt voor vluchtelingen. Hij heeft een boek geschreven onlangs. Dat is dit boek. Het heet Verzet. En verzet leek mij een mooi thema. Zowel voor de nieuwe wereld als voor mezelf. Want als iemand die altijd tegen de wind in heeft gezeild, heb ik daar ook wel affiniteit mee. Chris, jij omschrijft jezelf in dat boek ergens als een betrokken wereldburger op afstand. Mm. Dat vond ik nou wel een leuke omschrijving. En ik dacht van, kunnen we dat een beetje uitpakken?
Okay.
Wat betekent voor jou het woord wereldburger en hoe word je dat?
Het is wel een mooie vraag. Betrokken wereldburger op afstand. Op afstand eventjes, omdat meestal het grote wereldnieuws zich niet afspeelt in Nederland. Dus iets verder weg. Maar ik reis veel, dus ik ga ook wel vaak naar plekken toe waar crisis of conflict is of was. Betrokken, ja. De wereld spreekt me aan. Een wereldburger, omdat ik me altijd benauwd heb gevoeld in kleine kringetjes en afgesloten plekken en gesloten circuits. Dus ik wil altijd meer. En uiteindelijk is wereldburger een chique naam voor dat.
Ja, maar aan de andere kant denk ik van, als je wereldburgers zou kunnen fokken, dan ben je wel aardig opgefokt tot wereldburger. Bedoel, ook gezien jouw achtergrond van kinds af aan.
Ja, ik was een wereldburgertje. Dankzij mijn ouders, tropische landbouwkundigen, die gingen ontwikkelingswerk doen. Ik ben geboren in Tunis. Dus dan word je het ook een beetje vanzelf. Maar ik ben het gebleven omdat ik echt altijd een honger heb naar de wereld. En daarvoor is gewoon nodig dat je altijd verder kijkt dan je eigen straatje. Mm-hmm. Altijd om de hoek wil. Altijd doorlopen waar de menigte niet is. Dus die nieuwsgierigheid heb ik godzijdank altijd wel gehouden. Ja, en dan ga je je langzaam maar zeker een burger van de wereld voelen. En niet alleen maar van één stad of één land. En ik zou het geweldig vinden als je wereldburgers kon fokken. Want dan heb je gewoon heel veel mensen die zich ervan bewust zijn dat ze niet, dat de wereld groter is dan hun straatje.
Ja. Nou ja, goed, ik zag dat je behalve Tunis ook nog bent opgegroeid in Burkina Faso, Bagdad, Jakarta. En ik hoor je ook ergens zeggen dat je dan altijd omringd bent geweest door mensen met andere culturen, andere huidskleuren, andere talen. Dus ja, dan denk ik, afgezien van het cosmopolitisme, is ook de inclusiviteit je op die manier met de paplepel ingegoten, lijkt het. Dus daarom zeg ik, dat hoort denk ik bij het FOK-programma.
Ja. Dus ik woonde elk jaar of twee woon ik ergens anders. En als kind is dat niet spectaculair, dat is gewoon hoe het is. Dus je beseft ook niet dat dat speciaal kan zijn of zoiets. Maar je leert er wel van mee te varen om je overal waar je komt een beetje aan te passen. Want anders ben je het sukkeltje van de klas of het stootkussen in de straat, zeg maar. Dus ik moest overal wel mijn weg leren te vinden en een beetje iets van de taal en een beetje iets van de stijl en de beweging en de gewoontes. Maar wat ik eraan overhoud is een heel vanzelfsprekend acceptatie van verschil, zeg maar.
Ja.
Ik voel me. Ik heb het langste erover gedaan om me ergens thuis te voelen in Nederland. Toen ik terugkwam, toen mijn ouders terugkwamen. Ik heb er zeker 4 jaar over gedaan om een beetje te wennen aan Nederland. Aan de omgangsvormen, aan de lompheid soms, aan de kleinheid soms. Maar dat maakt ook dat ik sindsdien voor de rest van mijn leven, als het even kan, door Nederland cross. Ik ben altijd blij als ik weer ergens in Nederland in een stad of dorp kom die ik niet ken. Want dat is voor mij nog altijd nieuw.
Ja, ja.
Het blijft nieuw voelen. Dat doe ik echt heel graag. Dus ik ga vaak op reis naar Sarajevo of Beirut of Minsk. Maar ik wil deze zomer absoluut naar Assen, want ik vind het heel stom dat ik daar nog nooit geweest ben.
Naar de Titi?
Niet naar de Titi. Ik zei al, ik ga meestal waar de menigte niet is. Maar ik wil op een rustige zomerse donderdagmiddag Assen verkennen.
Nou, dat lijkt me een mooi streven.
Toch?
Ja.
Nou
ja,
het is echt heel stom dat ik dat nog nooit gedaan heb, maar dat wil ik zien.
Nou ja, er zijn een heleboel plaatsen in Nederland, prachtige plaatsen. Ja. Ik heb de meeste ook nog niet gezien. Ik was vorig jaar in Dordrecht.
Mm-hmm.
Dat was alleen maar een punt op de kaart. Maar ja. Ik vond het een prachtige
mooie
stad. Mooi
is dat, ja. Mooie stad, ja.
We hebben uitgebreid door de Biesbosch gevaren en daarna in het centrum gegeten. Wat een mooi oud centrum.
Ja.
Maar goed, de tegenstelling voor een cosmopoliet is een nationalist.
Ja.
Die echt heel erg gehecht is en vast zit aan huis en heen. Dan denk ik, ja, is zo'n wereldburger, is die nou fundamenteel ontheemd? Of je kan moeilijk zeggen, de hele wereld is mijn heem. Of kan je dat wel zeggen?
Nee, denk het niet. Het verlangen om je thuis te voelen is wel echt universeel. Ik ben bijna nog nooit iemand tegengekomen die dat niet wil. Die geniet van de ontheemdheid. Maar ik denk ook dat het verlangen naar thuis en wortels en bodem iets te vaak wordt overdreven en geromantiseerd. Maar ik vond het super interessant op de plek waar een groot deel van het boek zich afspeelt. Dat is in de noordoostelijke uithoek van Polen. In een klein dorpje. En vrienden van mij hebben daar in dat dorpje en op het landgoed ernaast hebben die een soort culturele oase gebouwd. En er werken en wonen veel mensen die daar al generaties wonen. Dus dat zijn mensen die totaal geworteld zijn in echt een uithoek van Europa. Mooi gebied, hè? Met heel, hoe zeg je dat?
Is dat waar het oerbos ook zo
ja,
is?
Dus golvende heuvels en landschappen en weilanden en bossen. Echt een mooi landschap, maar heel lokaal. En de mensen die daar wonen leven dus ook al generaties met dezelfde buren en zo. Maar zij hebben daar echt een wereldburgerplek van gemaakt. Want ze nodigen voortdurend mensen uit alle hoeken van de wereld. En laten daar voortdurend gesprekken en discussies en concerten en theater en tentoonstellingen zien. Die gaan over de hele wereld. En zij zijn hoe lokaal ook toevallig beland op een plek in Europa waar 100 jaar geleden of 300 jaar geleden of 600 jaar geleden de grenzen nauwelijks merkbaar waren of de hele tijd veranderden en in ieder geval iets vloeibaars hadden. Terwijl dat nu de grens is tussen, precies tussen, het is echt op loopafstand van Polen naar Litouwen, naar Belarus en naar Oekraïne. Dus nu is het een vierlandenpunt waar harde grenzen staan. Hele harde grenzen. Dus de fluiditeit van het hele gebied is door Europa, door van alle kanten eigenlijk, is het dichtgemetseld. En dat vind ik verdrietig om te zien, maar het is ook daarom de plek waar ik dacht, ik zet dat boek daar neer, omdat daar zie je wat harde grenzen doen.
Is dat hetzelfde gebied wat nu figureert in de film? Ik heb alleen nog de trailer gezien, Green Border.
Ja, precies dat.
Volgens mij gaat dat ook over vergelijkbare problematiek. De vluchtelingen die daar over de grens gaan. Ja. En jij beschrijft in het boek hoe ze opgevangen worden.
Ja.
En dat plaats je binnen het kader van verzet.
Ja.
En het verzet waartegen in dit geval?
Die film is geweldig trouwens. Hij draait binnenkort ook in Nederland van Agnieszka Holland, het beroemde Poolse regisseur. En die heeft precies die situatie in beeld gebracht. Een paar jaar geleden stelde de Europese Unie sancties in op de dictator van Belarus, Lukashenko, omdat hij voor de zoveelste keer de verkiezingen had vervalst. Waarna er massale opstanden ontstonden. En die zijn allemaal met geweld kop ingedrukt. Dus hij kreeg sancties. En toen wilde hij wraak nemen door de grens van Belarus naar Polen, dus naar de Europese Unie, open te stellen. En hij maakte reclame in het Midden-Oosten, in Irak, in Turkije, in Syrië. Maar ook in Afrika. En zei, jongens, kom naar Belarus, dan loop je zo door het bos naar Europa. Dan hoef je niet de Middellandse Zee over, dan kan je gewoon zo doorlopen. Mensen hebben dat gedaan. In de zomer van 2021 en de daaropvolgende winter kwamen er duizenden mensen daarop af. En eerst schrokken de Polen en schrokken de mensen in die cultuuroase waar ik toen verbleef ook natuurlijk, want dat kende je niet. Er komen opeens allemaal mensen uit het bos. En toen zag je meteen keiharde terugslag van de Poolse regering. Dus er kwamen duizenden militairen die kant op. Die hebben die grens hermetisch afgegrendeld. En iedereen die uit het bos kwam, die werd in de bus geknuppeld en teruggegooid naar Belarus. Maar er waren daar ook mensen, boeren, boswachters, ambachtslieden en dus mijn vrienden, die zeiden nee, deze mensen komen om een reden. Die hebben recht om hier te zijn, net als iedereen het heeft. Die gaan wij niet terugknuppelen naar Belarus, die gaan we opvangen. En veel van die mensen wilden natuurlijk verder door naar Duitsland, naar de rest van Europa. Alleen had Polen meteen de noodtoestand verklaard en iedereen die hulp bood aan deze migranten dreigde 8 jaar gevangenisstraf te krijgen.
Ja, dat beschrijf je ook in het boek.
Dus als jij in het bos vader, moeder en kinderen tegenkomt die zijn uitgehongerd en verdwaald en radeloos en je geeft ze wat koffie en soep en schoenen, dan kan jij 8 jaar gevangenis krijgen op verdenking van hulp aan mensensmokkel. Terwijl mensen dat natuurlijk niet deden voor geld. Dus dan toch zulke mensen opvangen op dat landgoed is een daad van verzet. Met echte risico's.
Is dat anders dan in Nederland? Want als je kijkt naar de enorme verkiezingswinst van de PVV en het verzet vrij algemeen tegen de komst van asielzoekerscentra. Dan denk ik van, dat lijkt daar heel anders te zijn. Maar tegelijkertijd zie ik in het boek ook wel dat er in het dorp ook mensen zijn die minder empathisch of solidair zijn. Ja. Denk je dat de community als geheel wat opener is dan de Nederlandse? Of zat jij toevallig al op een plek waar dat het geval was?
Nou, die vrienden van mij zeker. Dat is een hele open community. Want die waren al jaren bezig met het idee van grenzeloos leven en zo. Maar je zag in het dorp... mensen bekennen gewoon kleuren. Hè, de een beschouwt het als een vanzelfsprekendheid om migranten op de Dool even in huis te nemen, even te laten opwarmen, even wat te eten geven en dan ze een goede reis verder wensen. En de andere die wordt agressief, die vindt dat de autoriteiten moeten ingrijpen en die willen daar letterlijk grenzen aan zien. Dat zie je hier natuurlijk nu ook en dat gaan we nog veel meer zien. Want ook hier beginnen mensen kleur te bekennen op dat front. Het is allemaal nog niet zo agressief als wat ik daar in Polen heb meegemaakt, maar dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld de PVV, de VVD, andere partijen hebben al gezegd in hun verkiezingsprogramma dat ze iedereen zonder de juiste papieren strafbaar willen maken. En ook iedereen die ze helpt. Het nieuwe Europese asiel- en migratiepact staat dat ook toe. Dus die staat de lidstaat toe om zogenaamde illegaliteit strafbaar te stellen. En als dat doorgaat, tot nu toe is dat in Nederland nooit gebeurd. Maar als dat doorgaat, dan wordt dus iedereen zonder de juiste papieren loopt risico op gevangenis en uitzetting. En iedereen die ze helpt, tot en met keurige organisaties als Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis aan toe, is dan strafbaar.
Ja.
En dat is een situatie waar ik niet in wil leven.
Nee, ja, goed, je kan je er tegen verzetten, maar ja, tot het verzet succes heeft, zal je er toch op een of andere manier in moeten leven en je daartoe moeten verhouden. Het grappige is geen goed woord. Het interessante van jouw boek is dat het geen manifest is.
Nee.
Het gaat wel over de verworpenen der aarde, maar het is geen pamflet, geen abstract filosofische verhandeling. Het is heel persoonlijk, maar ik zou het geen bekentenisliteratuur noemen. Als ik er een genre aanduiding voor zou moeten verzinnen, zou ik zeggen getuigenisliteratuur.
Mm-hmm.
Het is een soort journalistieke blik die je met literaire middelen vormgeeft. Ik ben zelf ook geneigd om dat dan lekker in algemene abstracte kaders te stellen. Mm-hmm. That's just me.
Mm-hmm.
Dat ik denk van ja, zolang dat marktgerichte narratief, laat het maar voor het gemak het label neoliberalisme erop plakken, zolang dat in place is,
mm-hmm,
ja, ik zie dat een beetje als the root of all evil.
Mm-hmm.
There is no such thing as society.
Mm-hmm.
Het roeit empathie en solidariteit uit in mijn opvatting. Want ja, als je de ander niet als een deelgenoot ziet, maar als een concurrent binnen een narratief van schaarste, dan krijg je dit soort reacties. En zolang dat narratief in place is, denk ik dat dat ook niet zal veranderen.
Nee, en daar kan je je tegen verzetten. En er zit wel een groot verschil, denk ik, tussen hoe jij spreekt en kijkt en ik. Jij bent goed in de wat abstractere blik en formulering. En jij kan goed in wat grotere of theoretische termen over samenleving praten. En ik heb dat nooit goed gekund, dus ik hou alles wat ik zeg persoonlijk, gewoon gebaseerd op wat ik zelf heb gezien en meegemaakt. En dat boek is dus inderdaad ook niet een pamflet. Het is eerder een zoektocht naar hoe ik zelf zover kom dat ik soms verzet pleeg en hoe andere mensen dat doen. Dat probeer ik niet in grote sweeping statements te verklaren, maar ik probeer gewoon te kijken hoe dat bij individuele mensen gebeurt. Hoe het ondenkbare gebeurt. Dat je begint, dat je voelt dat er iets niet goed is, dat je kwaad wordt vanwege een onrecht, dat je in actie wil komen, maar dat niet in je eentje durft en dan geestverwanten gaat opzoeken, dat je snapt dat dat offers vraagt. Je verliest iets van je comfortabele routines, maar je begrijpt dat niets zal veranderen als je niet je stem laat horen. En dat hele, die hele ontwikkeling van mensen en ook van mezelf, die wilde ik laten zien, die wilde ik vertellen.
Ja. Nee, dat vind ik ook mooi, omdat inderdaad ik daar zelf anders in zit. Als je iemand wil opvoeden tot bekrompenheid, dan moet je hem mijn opvoeding geven. Ik vind het opvallend dat het huis van mijn ouders nooit een logeerkamer heeft gehad.
Ah.
Vind ik tekenend.
Ja.
Of dat mijn ouders zeiden van, we zouden het niet leuk vinden als jij met een zwart meisje thuis zou komen. Mm-hmm. Maar we zouden het je ook niet verbieden, alsof dat een gunst was. Alsof ze iets te verbieden hadden. Ja. Dus ja, ik beschouw mezelf ook wel als een soort wereldburger, maar dan op misschien nog wel veel meer afstand.
Mm-hmm.
Mijn oerscène is dat ik op mijn voorkamer zit in mijn pyjama. Ik moest al naar bed en al mijn vriendjes zijn buiten nog een verstoppertje aan het spelen.
Mm-hmm.
En die oerscène, die leef ik nog steeds in alles wat ik doe.
Mm-hmm.
Heb jij ook zo'n soort oerscène, een moment dat je denkt van dat zie ik telkens terugkomen in mijn leven?
Het is wel een fraai en gruwelijk beeld. En de poging van je ouders om je tot bekrompen op te voeden is echt gefaald. Kunnen we wel zeggen, denk ik. Maar goed, misschien maakt het ook dat je een wereldburger bent op nog iets meer afstand. Dat kan. Mijn oerscène.
Ja, het is een term van Wilhelm Reich, of uit de psychoanalyse.
Uh-huh.
Het wordt meestal in seksuele zin gebruikt, maar ik vind het een mooi woord. Dat,
ja,
dat veel kan omvatten. Ik
snap hem ook wel. Ik heb er eentje in het boek staan toen ik 6 was, toen vertrokken we uit Burkina Faso. En het overviel mij. Want ik had het daar ontzettend goed. We woonden op een verlaten kazerne van het Franse leger. Dat weg was omdat Burkina Faso onafhankelijk was geworden. En wij woonden in de portierswoning. Prima. Mijn ouders en mijn 2-3 zusjes op dat moment. En ik kon de hele tijd buiten natuurlijk. Ik zat op een Frans schooltje met de andere kinderen uit die buurt. Het was eigenlijk een hele goede tijd. Heel los. Heel vrij. En veilig. Ook al mochten we niet zwemmen in de rivier, want er zaten krokodillen. En de rivier lag bijna naast de kazerne, dus dat was jammer. Maar op een dag zeiden mijn ouders opeens, we gaan verhuizen. We moeten naar Bagdad. En daar was ik totaal door overvallen. En ik wilde ook helemaal niet. En zeker niet toen ik hoorde van mijn ouders dat ik daar Engels moest gaan leren in plaats van Frans. Want ik had leren lezen en schrijven in het Frans. En toen weet ik nog dat we liepen naar het vliegtuig dat stond in de brandende hitte op de landingsbaan klaar. En in die tijd liep je nog gewoon naar de vliegtuig met de trap. Mijn vader had me zo vast, want ik wilde niet. En ik zag dat vliegtuig staan en begon hem echt in zijn gezicht te slaan met al mijn macht. En ik wilde gewoon niet weg. En dat is misschien een oerscène voor mij. Niet weg willen waar ik ben, wel weg moeten. En nog helemaal niet in de gaten wat er aan de horizon ligt. Want dat vliegtuig staat daar wel om je ergens naartoe te brengen. Dus het was niet alsof we in het niets verdwenen. Het was achteraf gewoon één stap naar de volgende bestemming. Dus eigenlijk zit in dat ene momentje en mijn woede, mijn instinctieve woede om te moeten vertrekken, zit er al in. En tegelijkertijd de wetenschap die ik pas later heb gekregen van... als je weggaat, kom je ook weer ergens aan. Dus dat is geen slecht nieuws. Dat heb ik pas later geleerd.
Dat, ja, ik kan me voorstellen dat zo'n ervaring... Ik vond het inderdaad een heel aandoenlijk stukje. Mm. Ik zie dat zo voor me. Mm. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een soort fundamentele bindingsangst oplevert. Alle vriendjes die je maakte, die kunnen op ieder moment van je afgepikt worden. Nou. Dus ik kan me indenken dat je dan opgroeit met een soort slag om de arm in contacten met mensen.
Nou ja.
Heb je dat of ben je dat anders te boven gekomen?
Nou, dat is heel goed gezien. Ik heb heel jong geleerd om me heel snel aan te passen en ook zo snel mogelijk vriendjes te maken. Maar ik heb ook heel jong geleerd dat je beste vriendje de volgende dag verdwenen kan zijn. Dus bindingsangst misschien, maar in ieder geval...
Verlatingsangst, het zijn the same one.
In ieder geval een heel erg intensieve vriendschappen en liefdes... zolang je er bent, maar ook weer bijna gewichtloos daaruit kunnen stappen. En niet voortdurend in rouw en nostalgie omkijken, want ja, je moet je weer ergens anders een plek zien te vinden. Ik ben wel af en toe op de social media gaan kijken naar hoe het gaat met het meisje waar ik verliefd op was in Jakarta, of het jongetje waar ik mee speelde in Bagdad. Eén woont in Amerika, de andere in Denemarken.
Ook wereldburgers geworden.
Ja, en de kinderen en kleinkinderen van onze chauffeur in Bagdad, die wonen nu in Nederland. Er was een Irakese man natuurlijk. Die wonen nu in Nederland. Die zijn jaren en jaren later hebben die het land verlaten. En zijn een paar ervan hier terechtgekomen. En mijn ouders die hielden altijd contact met die mensen. Dus die hebben ze dan ook een beetje financieel ondersteund. En dat is ontzettend bijzonder. Want dan ga ik dus met die kinderen en kleinkinderen praten over hun vader. Wat voor mij een soort van icoon was, weet je. Saud was de stoerste man op aarde, want die reed auto, die bracht mij met de auto naar school of naar het zwembad en die wist de weg in de stad en die wees mij aan waar het spannend was of waar het gevaarlijk was of zo. Dus dat was echt een icoon voor mij, die man. Dus op die manier hou ik wel in de loop van de jaren, vind ik het wel de moeite waard om iets van die gezichten van vroeger terug te vinden. Ja, okay. Ik hoef dat meisje in Jakarta waar ik verliefd op was, hoef ik niet terug te zien. Maar het is wel leuk om te zien dat ze nog bestaat.
Ja, daar zit het dus ook in, de betrokkenheid op afstand.
Ja.
Dan halen we de wereldburger er even tussenuit.
Ja.
Ja, goed, die betrokkenheid wil ik ook nog wel wat verder uitpakken. Dat empathiegegeven, volgens de Frans de Waal, worden mensen geboren met empathie. En niet alleen mensen, maar ook een hoop dieren. Zeker de hogere diersoorten. Een voorbeeld is dat als er op de afdeling neonatologie een baby begint te huilen, dat ze allemaal aanslaan. Dat wordt daar vaak bij aangegeven. Dan denk ik van ja, als je dan in de Middellandse Zee allemaal lijkjes ziet drijven, hoe kunnen veel Westerlingen dan zo onverschillig of zelfs vijandig zijn? Ik wijt dat dan weer, zoals ik dat in mijn abstracte modus doe, aan dat antisolidaire narratief van de markt en de schaarste en de concurrentie. Maar zou het ook mogelijk zijn om mensen weer te heropvoeden tot die empathie? En hoe zou dat moeten? Of zou dat kunnen, überhaupt?
Geef eens een antwoord.
Ja, het meest hoopgevende antwoord wat ik kan bedenken is het standpunt van Marta Nussbaum. Dat een functie is die kunst, film, literatuur kunnen doen. Dat het de leefwereld en de gevoelswereld van mensen ook in heel andere culturen, met heel andere talen en kleuren dichterbij brengt en invoelbaar maakt. Dat maakt het moeilijker om in wij-zij termen te denken. Ja. Waarmee we denk ik ook wel aan zijn gekomen als je dit onderschrijft. Bij een ander thema, want ja, ik zei al in de aankondiging dat je directeur bent geweest van diverse cultuurcentra. Ik ken jou nog uit de tijd van Perdue, dan hebben we het over jaren 80, dus dat is intussen jeugdsentiment. Maar wat daar als een rode draad altijd doorheen heeft gelopen, is de link tussen kunst en politiek of kunst en engagement. En dus is de vervolgvraag, die eigenlijk een beetje in de lijn ligt van waar we het net over hadden. Wat betekent die kunst voor jou? Want je noemt het in het boek ook een paar keer als iets dat heel belangrijk is.
Ja, goed om het daar even over te hebben. Even voor, om misverstanden voorkomen. We leerden elkaar kennen bijna 40 jaar geleden in dat boekwinkeltje in Amsterdam, dat nu Perdue heet. Ik denk dat we nu al bijna langer met elkaar praten dan we destijds ooit hebben gedaan. Dus we kenden elkaar, we zagen elkaar, waren op dezelfde dingetjes. Maar het was niet het is niet alsof hier twee gezworen oude kameraden zitten.
Nee, van het. Maar we hebben nog wel ooit ook samen in een redactie gezeten in de 20e eeuw van het tijdschrift dat de 21e eeuw heette. Ja. En dat ging over literatuur en engagement. Dus wel weer dit thema.
Ja, klopt. Er moeten meer manieren zijn om mensen empathie, hun talent tot empathie weer aan te wakkeren dan alleen de kunst, denk ik. Want ja, niet iedereen leest boeken, films en muziek. Maar de rol van kunst in die empathie is wel supergroot. En jij reist misschien niet meteen af naar het oerbos op de grens tussen Polen en Belarus. Maar als je straks die film ziet, Green Border, dan snap je het. En dan ga je ook voelen. Ja. Voor iedereen. Zowel voor de grenswacht als voor het jongetje dat verdrinkt in het moeras. Dat is het goede aan die film. Ik was, toen ik 20, 30 was, totaal niet politiek actief of bewust. Totaal niet. Ik vond politiek lelijk. Ik vond mensen lelijk spraken, zeg maar. Zagen er lelijk uit. Maar het was wel zo dat ik iets, en dat moet ik dan natuurlijk verklaren, maar boeken die een concrete, tastbare, maatschappelijke setting hadden, ondertoon hadden, ambitie hadden, die voelde echter en belangrijker dan boeken die nergens over gingen of die alleen maar over persoonlijke muizenissen gingen. En we groeiden op in een tijd dat, er waren de zogenaamde postmoderne generatie, dus in de tijd dat alle mogelijke zekerheden en waarheden en constructies van de werkelijkheid stonden allemaal op losse schroeven. En toch las ik dan Lydia Ginsburg of Sebald iets later, of Rushdie iets later. Boeken waarin de echte harde politieke wereld meedoet. En die spraken me aan, dat gold ook voor films en ook voor muziek. Van de punkmuziek waar ik inviel, was het niet alleen de pogo, maar ook de boodschap die ik voelde. En waarom dat dan is, dat vind ik ontzettend moeilijk uit te leggen, maar het is wel altijd zo gebleven. En het is meer zo dat via constante nieuwsgierigheid naar boeken met een soort van maatschappelijke relevantie. Ik zelf ook langzaam maar zeker steeds maatschappelijker actief ben geworden. Nooit bij een politieke partij, nooit langdurig bij een beweging, maar wel betrokken op enige afstand.
Ja, nou ja, die afstand herken ik wel. Ik zeg altijd, ik ben meer van bewegen dan van bewegingen. De enige beweging, maar die is officieus en wereldwijd afgekondigd. Dat noem ik de Vereniging van Eenlingen. En daar ben ik natuurlijk een fervent lid van.
Zo niet voorzitter.
Nou, nee, dat zou ik nooit pretenderen. Nee, maar goed, terwijl je dat zo zei, dacht ik, en misschien is die ruimte om dat te denken ook al gekomen, omdat mijn ouders onlangs allebei overleden zijn. Mm-hmm. Het is een wonder als je het nog hebt, als je een 60-plusser bent. Maar dat ik denk van, god, misschien dat mijn dwarsigheid wel nog steeds een opstand is tegen hun manier van leven. Mm-hmm. De Nederlandse middelmaat. Mm-hmm. En de terreur en de normalisering die daarvan uitgaat. Mm-hmm. Dat ik denk van, ja, oké. Misschien dat mijn motivatie daardoor wel gedreven wordt. En daarin ben ik ook wel gepolitiseerd geraakt. Want mm-hmm. ik ben niet echt een politiek dier. Niet zoals mijn vriendin. Maar ik merk dat ik me wel steeds meer geroepen voel om mijn scheur open te trekken over de politiek en die samenleving.
Ja. En dus ook via de literatuur en de muziek en de film wegen vindt om dat uit te drukken, mooi te vinden, spannend te vinden.
Ja, ook in die internationale festivals die jij organiseert en samenwerkingen met theatermakers, heb ik de indruk dat kunst en politiek daar ook altijd hand in hand gaan.
Ja.
En dan vraag ik me af, heeft afgezien van het engagement dat daaruit spreekt, ook die kunst daarin een verzetsfunctie?
Die vraag moet je even uitpakken. Heeft kunst, gewoon de kunst die ik dan bijvoorbeeld mooi vind of kunstenaars die ik uitnodig, zit daar een element van verzet in?
Ja, als ik maar weer om een abstracte tour ga, waar ik altijd veel aan heb gehad, is een heel klein boekje van Marcuse, die Aesthetic Dimension. En daarin ziet hij kunst als een ondermijning van het dominante realiteitsprincipe. Mm. Dus een verzetsdaad op zich. Ja. En niet door de letterlijke boodschap als Sovjet-sociaal realisme of zo. Maar meer door de autonomie van de vorm die mensen anders laat denken. Dat ziet hij als een subversieve functie. Italo Calvino heeft ook wel eens gezegd dat nergens het geschreven woord in zo hoog aanzien staat als in een politiestaat. Mm. Dan kan je je voorstellen dat in een permissive society als de onze, dat het helemaal geen ene flikker betekent. Maar ja, in een land waarvoor je er opgepakt kan worden, is dat ook meteen de waarde die het kan hebben.
Ja.
En dat is, als ik mijn vraag uitpak op jouw verzoek, waarom ik me kan voorstellen dat kunst en die verzetsfunctie hand in hand gaan bij dat soort gelegenheden.
Ja, is ook. Ik word sowieso aangetrokken door mensen die zich uitspreken in liedjes of boeken of gedichten of films op een moment dat hun het spreken moeilijk wordt gemaakt of wordt verboden. Want het vergt moed. Kunst maken vergt sowieso moed. En aandacht en zorgvuldigheid en uithoudingsvermogen.
Vooral dat, zeker in deze tijd.
Ja. Ik bedoel, ik schrijf een boek van 250 pagina's. Daar doe ik een jaar over. En om mij heen zijn heel veel mensen die de aandacht gewoon niet hebben, de concentratiespannen niet hebben om een heel boek te lezen. Dat doen ze gewoon niet. En dat snap ik ook. Want ik zie hoe ze 3 baantjes jong leren en misschien 2 kinderen en informatie van alle kanten. Dus ik snap ook dat het bijna tegen de tijd is om nog te proberen serieus langdurige boeken te maken. Maar de mensen die ik bewonder, die doen dat. en bereiken soms niemand en soms massa's. Niet, heel veel kunst is natuurlijk niet suppressief. In de zin dat die bevestigt wat mensen graag over zichzelf horen of zien.
Mm-hmm. Ja, ruiterstandbeelden is natuurlijk het klassieke voorbeeld door de eeuwen heen. Maar je hebt natuurlijk ook alle schutterstukken.
Ja, maar ook gewoon in de muziek en in de film en zo. Dat is niet subversief. Het kan op zijn best troostend zijn of herkenbaar zijn of zo. En dus ook een functie hebben. Dat is prima. Maar bijvoorbeeld, ik moet opeens aan denken. Ken je Viktor Shklovsky? Zegt dat je iets?
Nope.
Rus. Taalkundige is in de taalkunde ook heel belangrijk geworden. Jaren 20, 30. Heeft in het leger gezeten. Althans was in het leger. In de periode van de opkomst van bolsjevisten, de witte, de rode, de strijders in Rusland allemaal. En hij had een fantastisch twee talenten. Eén, hij kon ontzettend goed geestig schrijven over de meest miserabele omstandigheden. En twee, hij had een groot talent om telkens zich bij de verliezende partij aan te sluiten. Dus hij zat voortdurend op de verkeerde tank, op het verkeerde paard, in de verkeerde kazerne.
Dat is op zich al geestig, een beetje kluchtig.
Ja, en dat vertelt hij dus ook over zichzelf. Maar op een gegeven moment, nou ja, dan heeft hij alles verloren. Dan eindigt hij in Berlijn, in ballingschap. En zijn grote liefde is ook naar Berlijn verhuisd. Maar die liefde is niet weer wederkerig. Dus zij wil hem niet zien. Hij mag haar alleen brieven schrijven. Zolang die brieven maar niet over de liefde gaan. En zo heet het ook. Brieven niet over liefde. Dus, maar hij schrijft haar dagelijks. Want hij is helemaal geobsedeerd door haar. Voor de rest heeft hij toch niks te doen. Want hij zit zonder een set makken in Berlijn. Waar die niemand kent. Ze schrijft haar de hele tijd brieven. En die brieven, die wringen zich in allerlei bochten om
niet over liefde te gaan.
Maar niet over haar en de liefde te hebben.
Dus
maar
wordt het een soort olifant in de kamer dat het alleen maar over liefde gaat.
En hij is geweldig in het schrijven over alle mogelijke onzin om het maar niet over de liefde te hebben die tegelijkertijd uit het boek schreeuwt. Nou, zo'n boek, dat mag je denk ik ontregelend of subversief noemen. Omdat het precies doet wat niet mag. Opgeschreven door iemand die niet mag blijven waar hij was. In een vorm die zeker op dat moment totaal niet als literatuur werd herkend. Dus dat is. En tegelijkertijd is het een vreselijk grappig, lichtvoetig, mooi geschreven boek. Ik heb het altijd nog op mijn tafel liggen.
Ja, we hadden van tevoren al over dat mond-tot-mond reclame voor de promotie van een boek meestal beter werkt dan een uitzending als deze. Mm-hmm. Ik ben nu wel brandend van nieuwsgierigheid.
Je kan het nog vinden. Het is bij Van Oorschot verschenen. Het heet Zo, dus de Berlijnse Zo.
Yeah.
Of Brieven niet over liefde.
Oké.
Okay. Viktor Shklovsky.
Ja. Nou, dat gaan we op de wishlist zetten.
Nogmaals, ik kan nooit zo goed praten over kunst en engagement in grote woorden. Maar, nou ja, zoek dit boek en je snapt wat ik bedoel.
Oké.
Misschien is mijn eigen boek dus niet zo briljant als dat van hem. Maar misschien is het ook wel een voorbeeld.
Er zitten een aantal momenten in dat ik me denk van, zijn die vluchtelingen, zijn die nou allemaal zoveel literair begaafder en cultureler dan wij? Of heb je ze af en toe wat verfraaid? Er zit een passage in dat diverse aanwezigen in het borderland praten over hun thuisplek en herinneringen ophalen. Mm. Dat doen ze op zo'n poëtische manier dat ik denk van, ik hoor het een Hollandse vluchteling niet snel zeggen.
Is het zo? Ja, dan is dat, dan heb ik het te dik aangezet. Het is niet die beelden. Kijk, we zitten daar in een verbouwde hooischuur. En vooral in de eerste plaats de Oekraïense vrouwen die net zijn, die ook zijn aangekomen, hè, omdat daar de Russische invasie uitbrak, die worden ook op dat landgoed opgevangen. En die halen we bij elkaar met de vraag, vertel ons over een plek of een ding of iemand uit de stad waar je vandaan komt, waar je eigenlijk nooit aandacht aan had, waar je altijd blind aan voorbij liep. Maar dat je nu mist, omdat je weet, dat hoorde bij de mijn dagelijkse wereld. Dat hoorde bij de wereld die ik heb moeten verlaten. En dat hoort bij de wereld die, waar ik ooit naar hoop terug te gaan. Dus het idee van, vertel over die hele simpele dingen waar je eigenlijk nooit bij stil stond. Want die zijn misschien wel het mooiste beeld van wat je hebt achter moeten laten. En dan vertellen ze over...
Over de bakkerij op de hoek, of de man aan de overkant bij het licht van de maan. Ja. En dan af en toe, dat is heel, heel mooi in zijn kale vorm al. En dan denk ik, veel van die mensen komen natuurlijk uit culturen waar het verhalen vertellen als zodanig in hogere ere staat dan bij ons. Ja. Dan denk ik van, ja, die mensen die er op de vlucht zijn, praten die nou allemaal echt zo mooi en zo dichterlijk? Of is dat Chris Keulemans die als... buikspreker zijn hand in ze steekt?
Ik heb het wel geprobeerd zo op te schrijven als ik denk dat iemand praat. En het is sowieso het geval dat, geletterd of ongeletterd, maar als iemand zich vrij voelt om echt... Over hartstochtelijke dingen te praten, praten ze vaak mooi. Maar misschien heb ik het toch net iets te veel gepolijst. Dat zou kunnen. Nee, maar bijvoorbeeld, er zit er eentje in, Oekraïense vrouw die... Want het meeste ervan is echt, hè?
Dus, ja, nee. Ik twijfel er geen moment aan dat de beschreven situatie op zich echt de situatie is.
Precies, en ik heb die mensen dat soort dingen horen vertellen. Maar bijvoorbeeld die ene vrouw die heeft een eigen schoonheidssalon. En ze is elke ochtend blij als ze langs de andere schoonheidssalon loopt om de hoek die failliet is gegaan. En dan kijkt ze naar binnen en dan ziet ze een rommeltje en het is niet opgeruimd en het is een bende. En dan is ze elke keer weer blij, want haar schoonheidssalonnetje heeft het overleefd. En dat heeft ze nu moeten achterlaten. Ja, ik vind het poëtisch, maar het is ook echt hoe ze in elkaar zat.
Ja.
En trouwens, wel een mooi voorbeeld. Dat was ook helemaal geen speciaal heel aardige vrouw of zoiets. Maar wel een mooi voorbeeld van waar je het eerder over had. Het systeem waarin wij zijn en zij ook zijn opgegroeid van de markt, de competitie, de concurrentie. En dus... Als je gelukkigste moment elke ochtend is dat je kijkt hoe je failliete concurrenten bij ligt, dan straalt niet grote empathie vanuit.
Niet echt, nee. Maar,
het gevolg daarvan was trouwens wel weer, was één goede kant aan. Zij was dus ook niet dankbaar voor de hulp die ze kreeg. Dus als wij bietensoep stonden te maken en die kreeg ze voor de lunch, dan had ze kritiek op de bietensoep. En dat was goed, omdat heel vaak in de communicatie tussen iemand die ergens woont en iemand die nieuw komt,
ongelijkwaardigheid,
precies. Er is natuurlijk heel veel hulp die ontstaat uit misschien een christelijk idee van barmhartigheid of zoiets. Naaste liefde, dat soort dingen. Maar dat is ongelijkwaardig. En als iemand dan gewoon keihard zegt, dankjewel voor de bietensoep, maar die kan beter. Dan ben je dat kwijt. Snap je? Die heiligheid is af. Dat vind ik, dat
ja,
vond ik
dat
wel goed.
Mooi, ja. Ja. Wat ik ook erg mooi verhaal vond, was het verhaal van Omar. Met name vanuit het vertrek van Borderland. Dat lijkt een beetje alsof hij jouw jeugdreis nog eens overdoet. Mm. Maar dan als volwassene. Mm. Zo van, ja, elke plek waar je bent is alleen maar een tussenstation op weg naar ergens anders.
Ja.
Heb jij dat ooit zo gevoeld in jouw contact met hem?
Dat is een goeie. Misschien wel. Hij kwam uit Senegal met zijn twee broers. Ging studeren in Rusland. Senegal en Rusland hebben relaties, studiebeurzen, dat soort dingen. Okay. Maar op een gegeven moment was het geld op. En hij hoorde, via Belarus kan je Europa in. Toen is hij met zijn twee broers dat bos ingelopen. En beide broers zijn in dat bos omgekomen. En hij heeft ze daar dus moeten begraven en achterlaten en zal ze nooit meer kunnen terugvinden. Hij kwam erdoor, opgepakt, teruggeknuppeld, nog een keer. Uiteindelijk was hij er en uiteindelijk belandde hij op dat landgoed waar ik hem ontmoette. En dat was een jongen van 27, studeerde economie, intelligent, totaal getraumatiseerd natuurlijk. Maar ook niet van plan, ja, hij was per ongeluk tragisch daar beland in die uithoek van Polen. En hij was niet van plan om daar te blijven, want hij had ambities. Dus op een gegeven moment vroeg hij, hoe is het in Amsterdam? En toen wist ik, aha, misschien wil hij naar Amsterdam. En we kenden elkaar inmiddels een beetje. En ik voelde me ergens verplicht om dan ervoor te zorgen dat Amsterdam in ieder geval geen nee zou zeggen tegen hem. Dus toen is hij gegaan en ik ook. En heeft een tijdje bij ons gelogeerd voordat hij weer verder trok naar Frankrijk. En vandaar wil hij, daar zit hij nu, in Bordeaux. En vandaar wil hij naar Canada, naar Montreal, want daar spreken ze Frans. En daar wil hij dan zijn master economie gaan halen.
Is hij nu nog in Bordeaux?
Ja.
Oh, want in het boek zit hij ook nog in Bordeaux. Maar ja, dat boek moest natuurlijk geproduceerd worden. Dus hij zit er al een tijdje.
Hij zit er al een tijdje. Want hij moet eerst de procedure door. En hopelijk haalt hij het naar Canada. Maar het is wel mooi wat je zegt. We kunnen het heel goed vinden, maar er zit een groot leeftijdsverschil tussen. Hij komt uit Senegal, ik uit Nederland. Hij is een econoom en ik ben een schrijver. Het verschilt nogal wat.
Mm-hmm.
En hij heeft iets achter de rug waar ik niet eens bij kan nadenken.
Ja, twee dode broers in een bos achterlaten op ongemarkeerde plekken. Dat is natuurlijk niet niks. Nee.
En toch kunnen we het dan vinden. En dan, ik heb hem daar ook wel eens over verbaasd en hij ook. Maar het kan iets ermee te maken hebben dat we in elkaar die reiziger herkenden. Dus ook de acceptatie van, wij zijn nu bij elkaar. We wonen nu in hetzelfde huis. Maar morgen ben je weer weg. Dat is een situatie die we allebei hebben leren kennen. Dat hinderde onze vriendschap niet.
Nee, maar dat is wat ik net zei. Dat je toch ergens een soort emotionele slag om de arm houdt.
Ja, gewoon de intensiteit op het moment zelf wel voelt. En ook echt je in elkaar verdiept. Maar het accepteert dat daar morgen een einde aan kan komen. Dat is het meer.
Okay,
het is niet dat ik gereserveerd met hem omging of met de andere mensen.
Nee, maar het is ook niet een reserve. Maar ik merk dat ik zelf, maar that might be just me, maar een soort slag om de arm. Ik hou niets achter. Ik vertel alles. Ik ben volkomen transparant. Alle deuren in en om mijn hoofd staan wagenwijd open. En toch, er is iets, de one inch, die van mij is, en waar niemand aan kan komen, mm-hmm. die ik ook nooit weg zal geven.
Nee. Nee.
Dat is zoiets. Maar goed, nog één ding wat ik opvallend vond, misschien als laatste punt, dat jij jezelf in het boek meerdere malen omschrijft als een vechtersbaas.
Mm-hmm.
Zo heb ik je dus helemaal nooit gezien, mm-hmm. maar met name op het voetbalveld.
Mm-hmm.
Dat ik denk van, geloof jij dat er momenten zijn waarop vechten, geweld, legitiem of onvermijdelijk is?
Ja, intussen wel. Ik geloof in geweldloos verzet. Uiteindelijk. Want die vraag duikt natuurlijk ook op, ook daar in Polen. En, maar straks misschien ook hier, hè?
Ja.
Kijk, jij bent een echte vechtersbaas, want jij kan karate op een manier zoals ik nooit zal bereiken.
Ja, maar ik heb eigenlijk vrijwel nooit meer gevochten sinds ik karate ben gaan doen.
Maar dat is het mooie van ook, natuurlijk. En ik timmer tegenwoordig ook niet wekelijks mensen in elkaar, maar
maandelijks.
Nee. Maar nee, op het voetbalveld heb ik geleerd mezelf te beschermen. Ik vertelde straks hè, dat ik er heel lang over heb gedaan om me een beetje op mijn gemak te voelen in Nederland. En het voetballen heeft enorm geholpen. Ik kwam op een club terecht van mensen die in een woonwagenkamp woonden. Dus zeg maar een ruige club heette dat. Ik paste daar prima, want ik was een fanatiek keepertje. Dus ik werd geaccepteerd gewoon omdat ik mijn best deed. En een paar ballen eruit pakte. En daar was geweld een normaal ding. Net als eten, drinken, alles. Dus als je ruzie had, ja, dan konden er klappen vallen. En op het veld ook. Dus je moest jezelf verdedigen. En als keeper helemaal, want jij moet naar die bal toe en andere mensen springen op jou in. Ja, dan leer je dat gewoon van je trainer en van je medespelers. Je leert die elleboog, je leert die stamp op zijn voet. Je leert je knie erin te gooien. Dat leer je.
Er is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat er inderdaad meer geweld op het voetbalveld is dan bij een karatewedstrijd.
Zo. En dan heb ik het niet over, weet je wel, ik schopte geen mensen blind of zo. Daar ging het niet over. Mm. Maar het is ook de code. En ik vind het wel een mooie code. Want die code, het is ook klaar als de wedstrijd is afgelopen. Dan is het gewoon klaar. En dat vond ik een hele goede code. Die snapte ik ook. Dus ik ontdekte dat ik spieren heb. Dat ik kan slaan. Dat ik kan mikken. En er zijn ook situaties, weet je wel, in het straatleven in de stad waarin dat goed uitkomt. Zeker in het begin jaren 80 toen ik in Amsterdam terecht kwam. Krakers zien en alles. Dus je weet dat het kan. Je weet dat je het in huis hebt. Ja, net als jij, dan weet je ook dat je het niet hoeft te gebruiken. Maar het kan.
Hmm.
En dat zet je anders in de wereld.
Nou ja, in ieder geval misschien een stukje zelfverzekerder, waardoor je überhaupt al wat minder last krijgt. Nog één dingetje, een laatste dingetje. Ik weet niet of ik het nou las of dat ik het je hoorde zeggen, dat jij volgens je vrienden geradicaliseerd bent. Dan vraag ik me af van, ervaar jij zelf dat je geradicaliseerd bent? Of lijk jij in hun oog geradicaliseerd omdat zij misschien gezapiger zijn geworden?
Mm. Nou, dat laatste.
Dat wil je natuurlijk niet zeggen over je vrienden.
Nee, maar God, een hele oude middelbare schoolvriend van mij, die had net dit boek gelezen. En die zei, ja, ik sta er ook echt minder radicaal in dan jij. Altijd geweest. Hij heeft een mooie loopbaan. Hij kiest voor het gemak en het comfort en de veiligheid. En meer dan ik. Hij zegt ook, ik ben gewoon meer van de materiële luxe dan jij. En het is ook zo. En we zijn nog steeds vrienden. Gezapig zou ik hem zeker niet noemen. Maar ik zie wel, en dat zie jij ook, er zijn best veel mensen van onze leeftijd die langzaam maar zeker zijn gaan denken, weet je wat, ik zorg goed voor mezelf en voor mijn kinderen en voor de rest zoeken ze het maar uit. Ja, dat is bij mij andersom gegaan. Ik word alleen maar wakkerder en strijdbaarder en uitgesprokener en dan niet meer zo diplomatieke allemansvriend als ik vroeger was. En dat, nou ja, dan zeggen vrienden, je radicaliseert.
Ja, en toch vind ik dat je een manier vindt, telkens weer, om die radicaliteit in menselijke, vriendelijke termen te verwoorden. Ja. Je spreekt af en toe over je agressie, maar er spreekt geen agressie uit je boek.
Nee.
Dus dat vind ik dan ook wel een aanbeveling. Wil ik het ook eigenlijk wel mee afronden? Volgens mij zitten we aan de tijd. Dit is het bewuste boek waar we het over gehad hebben, Verzet. Ik kan alleen maar zeggen van, koop het allemaal. Het is niet zo radicaal als het misschien klinkt.
Dankjewel.